Broeders en zusters, iedereen weer hartelijk welkom. Fijn om opnieuw bij elkaar te zijn. Met zovelen om het woord van God te openen. En te luisteren naar wat Hij ook vanavond tot ons te zeggen heeft. Ik wil jullie alvast vragen om je Bijbel open te doen in het boek Exodus. Hoofdstuk 27. Exodus 27. Daar zullen we zo dadelijk een aantal versen uit gaan lezen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar als je de gedeelten leest, de hoofdstukken leest, Exodus 25 tot en met 40, waar de tabernakel staat omschreven, want jullie hebben inmiddels alles al nagelezen natuurlijk, hoe het is opgebouwd en alle onderdelen en zo, dan ben je er al lezende achter gekomen dat de Heere God helemaal niet begint aan de buitenkant. Maar Hij begint aan de binnenkant. Dat is het eerste wat je eigenlijk leest na die inleidende verse van Exodus 25. Dan begint Hij met de beschrijving, de omschrijving van de Ark van het Verbond. Nou, dat was in het Heilige der Heiligen. En wij zijn aan de buitenkant begonnen. Maar de Heere God begint aan de binnenkant. Waar je dat ook terugziet is, als het volk Israël in ballingschap is, dan keert het volk terug in groepen. De ballingen komen terug en dan zie je dat de eerste groep terugkeert onder leiding van Zerubabel en die herbouwt het altaar. De tweede groep die komt terug onder leiding van Esra en die herbouwt de tempel. En de laatste groep, de derde groep, die komt dan terug onder leiding van Nehemia en die bouwt de muren en de poorten. En ook bij de terugkeer van de ballingen zie je dus dat de Heere God begint vanuit het hart, vanuit het centrum. En ik denk dat daar een belangrijk principe ligt opgesloten. Wij mensen zijn heel geïnteresseerd vaak in de buitenkant. Wij beoordelen mensen vaak op de buitenkant. En daarmee komt iemand er goed doorheen of hij komt er wat minder goed doorheen. Maar de Heere God begint altijd aan de binnenkant. Hij wil ons vernieuwen van binnenuit. En dit is een belangrijke les voor ons vandaag. Dat we niet allereerst de plaats gefocust moeten zijn op een buitenkant van iemand. Maar dat we door moeten dringen tot iemand zijn hart. Dat je weet wat er in het hart leeft. En dat dat uiteindelijk aan de buitenkant zichtbaar wordt, dat is nog iets anders. Maar het is zomaar iets wat mij opviel en wat ik vooraf met jullie wilde delen. De Heere God begon binnenin, in het centrum. En van daaruit ging hij naar buiten wat betreft de omschrijving. Nou, de vorige keer heb ik gezegd dat als de Israëliet naar buiten kwam, hij zijn tentdeuren opendeed, om het zo te zeggen, dan zag hij een aantal dingen, dan werd hij met een aantal dingen geconfronteerd. In de eerste plaats hebben we tegen elkaar gezegd, hij zag die witte omheining, 2,5 meter hoog, ongeveer dit. En dat sprak van Gods heiligheid en zijn reinheid. En het zei uiteindelijk tegen het volk verboden toegang. Dat was het eerste waar hij mee geconfronteerd werd. En het tweede, dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Hij zag de tegenwoordigheid van God te midden van zijn volk door middel van de Shechina. De wolk van de heerlijkheid. Dat was het tweede wat hij direct zag zodra hij zijn tent uitkwam. En vanavond wil ik daar een derde aan toevoegen. En dat is dat die Israëliet het vuur van het brandofferaltaar zag branden. En dat is ook een belangrijke. En daar wil ik het vanavond over hebben. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de deur. Ik zie dat hij inmiddels dicht is gegaan, maar ik had hem opengezet. Ik zal hem maar weer openzetten, want dat was een belangrijke boodschap vorige keer aan het einde. Ik heb de betekenis uitgelegd van de deur, 10 meter breed. Dus je kon daar met een grote groep tegelijk binnengaan. En het getuigde van het welkom bij de Heere God. Ieder werd genodigd. De Heere Jezus, Hij is de deur, de poort, de weg tot de Vader. En toen ik deze boodschap voorbereidde, beluisterde ik een boodschap van een broeder. En dat wil ik toch even doorgeven. Hij zei in die boodschap, en dat raakte mij, hij zegt, zodra iemand de deur is doorgegaan, de poort is doorgegaan. Zodra iemand zich heeft overgegeven aan de Heer Jezus. Zodra iemand tot geloof is gekomen, hoe je het ook verwoordt. Hij zegt, dan valt die persoon gelijk een viertal cadeaus ten deel. Vier cadeaus ontvang je van de Heere God op het moment dat je de deur doorgaat, de poort doorgaat. Je hoeft het niet op te zoeken, maar probeer deze teksten te beluisteren. Het zijn vier teksten. Het eerste cadeau wat jou en mij geschonken is, als je de verschijning van de Heere Jezus hebt liefgekregen, is dit. Colossenzen 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Dat is het eerste cadeau, dat is nogal wat, hè? Dat is je ten deel gevallen bij die deur. Het tweede cadeau, die ken je allemaal, Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen veroordeling, geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Wat een geweldig cadeau dat de veroordeling die er was, die er op mij rustte, is weggenomen. Dat is een ontspannen leven, toch? Daar begint pas het leven. Dat is een cadeau wat je hebt gekregen toen je bij de deur kwam en toen je daar doorheen bent gegaan. Derde cadeau, Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Dat is ook geweldig. Ik leefde in onvrede met Hem. Maar door de ontmoeting met de Heer Jezus en door het geloof in Hem, door de overgave aan Hem, is het goed gekomen tussen God en mij. Het derde cadeau. En het laatste, en dat is eigenlijk een samenvatting, Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Er zijn geen mensen die zo gezegend zijn als wij die hier vanavond samen zijn. Amen? Dat is belangrijk dat je dat beseft. Dat je je zegeningen telt, één voor één. En nou even niet je materiële, want misschien zeg je nou materieel. Maar geestelijk ben je sowieso gezegend, toch? En dat is het vierde cadeau wat ons ten deel is gevallen. Nou, wat zei die broeder nou? Al die cadeaus, die zijn verbonden aan een persoon. En doordat wij door het geloof met de Heer Jezus, met die persoon verbonden zijn, hebben we deel gekregen aan die cadeaus. Maar die zijn dus niet los verkrijgbaar, en dat noemen al die teksten, van de Zoon. Met andere woorden, al deze zegeningen hebben wij ontvangen door de Heer Jezus en zijn werk. Ik moet het sterker uitdrukken. Wij hebben dus iemand nodig, met een hoofdletter, om te delen in geestelijke zegeningen. We hebben iemand nodig. Niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus Christus. En dat is de boodschap waar ik vanavond op wil verder gaan. Onze geestelijke rijkdom gekoppeld aan een persoon. Wij hebben iemand nodig. Wat kan ik vanavond zeggen als ik over dat brandoffer met jullie na wil denken? Elke Israëliet die door die poort kwam, die door die deur kwam, had iets, had iemand bij zich. Zijn geestelijk welzijn, om het zo te zeggen, hing af van datgene wat hij bij zich had. Hij had iemand of iets nodig. Bijvoorbeeld een onschuldig offerdier. Hij kon daar niet op zijn eentje naar binnen. Hij moest altijd iets bij zich hebben. Als hij naar de priester ging. En dat moet je goed tot je door laten dringen. En dat komt zo terug. Nu was hij door die poort heen. 10 meter breed. En het eerste wat opviel, daarom valt hier op de schaal wat af te dingen, was het brandofferaltaar. Nou, ik heb ook even een grote versie meegenomen. een brandofferaltaar. Dat was het eerste wat hij zag zodra hij door de poort naar binnen was gegaan. Door de deur. Ik heb het de vorige keer gezegd, ik herhaal het. Waar begint ons geestelijk leven? Daar zijn hele boekenkasten over volgeschreven. Het begint bij Jezus. Hij is het begin en het einde, hij is de eerste en de laatste. Daar begint het begint bij hem, hij is het leven. En hij is dus die deur, die poort. En nou kwam die Israëliet binnen en dan werd hij geconfronteerd met het brandofferaltaar. En daar gaat het vanavond over. Nou, dan gaan we er hier iets van lezen. Het is een groot voorwerp. Het was het grootste voorwerp wat hier stond opgesteld. Althans, van de losse attributen, om het zo te zeggen. Je kon er, om het zo te zeggen, niet omheen. Dat wilde ik horen, daar ben ik blij mee. Je kon er gewoon niet omheen. Nou, we lezen in Exodus 27, ik kom zo op dit modelletje terug, vers 1 tot en met 8, over dat brandofferaltaar. Ik wist niet precies waar ik moest beginnen en ik weet ook niet precies waar ik moet eindigen, maar we kijken wel hoe ver we komen. Vers 1, Exodus 27. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn, de breedte 5 el. Het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken. Zijn horens moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen en de bijbehorende scheppen, springbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk. En op het raster moet u 4 koperen ringen maken, op de 4 uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderaf, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u er draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout. Ze zijn met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zo in de ringen gestoken worden, dat de draagbomen aan beide zijkanten van het altaar zijn als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, van binnenhol, zoals hij het u op de berg getoond heeft. Zo moet u het maken. Tot zover dit stukje. Het brandofferaltaar, ik heb het al gezegd, het was vierkant, daar kom ik zo nog op. En het was 5 el bij 5 el en 3 el hoog. Dat betekent ongeveer, je moet me niet op een centimeter vastprikken natuurlijk. Maar hij was 2,5 meter bij 2,5 meter en 1,5 meter hoog. En waarschijnlijk stond hij op een natuurlijke verhoging. Hij was iets verhoogd. Nou, je ziet dus dat alles wat net omschreven is, dat zit er allemaal in. Het raster, het is, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar eigenlijk een soort van barbecue-achtige maaksel is het. He, met een rooster erin. Nou, je ziet dat hij moest natuurlijk meegeteeld worden, dus er waren draagbomen. En die passen er precies in. Dus daar werd hij mee gedragen. En wat heel belangrijk is, daar kom ik zo ook nog op de vier hoeken waren hoornen geplaatst. En dat heeft ook een betekenis. Het alles was gemaakt van acaciahout en overtrokken met koper. Dat is dus globaal het brandofferaltaar. Nou, dat heeft een hele belangrijke betekenis, dit alles bij elkaar. Het was vrij groot, en dat moet ook wel, want kijk, ik heb hier verschillende beestjes neergezet. Dat brandofferaltaar, daar moest natuurlijk een grote stier op geofferd kunnen worden. Maar ook een klein lammetje bijvoorbeeld. En een duif moest ook geofferd kunnen worden. Dus het ging erom dat dat brandofferaltaar dusdanig groot was dat er grote offers gebracht konden worden en kleine offers gebracht konden worden. En de Heere God had daarmee rekening gehouden dat de rijkeren onder het volk, die konden een groter offer die brengen. Maar degenen die niet veel bezaten, die konden toch offeren en die brachten dan een eenvoudige duif mee. Dus voor ieder was er plaats bij het brandofferaltaar. Dat is mooi. Bij de Heere God is er geen onderscheid wat dat betreft. Hij heeft voor elk een voorziening getroffen. Dat is zo'n geweldige bemoediging vanavond. Nou, dan gaan we even kijken naar dat woord altaar. Als je dat woord vertaalt vanuit het Hebreeuws, dan betekent dat heel letterlijk plaats om te slachten. Het woord altaar vanuit het Hebreeuws. Of plaats om te offeren. Nu is ons woord altaar afkomstig uit het Latijn. En dat is een hele interessante betekenis die daaraan verbonden is. Want vanuit het Latijn betekent het woord altaar hooggelegen plaats of verheven offerplaats. En dit is interessant. Want nu begint er bij jullie al iets te dagen en een lampje te branden. Ik moest denken in de voorbereiding aan Abraham die het offer bracht op de berg Moria. Hij bracht dus dat offer wat hij wilde brengen, wat eerst Isaac zou zijn. Maar uiteindelijk is dat offer gebracht op de berg Moria. Dat was een hooggelegen plaats. Een verheven offerplaats. Ik moest ook denken toen het volk Israël gebeten was. En die slang op die staaf, op die stok werd omhoog getild. De oplossing, het offer om het zo te zeggen, was ook daar op die koperen slang. De koperen slang was op een paal geplaatst. Zodat het zichtbaar was. Een hoog verheven plaats. En ik hoef het jullie niet uit te leggen. Degene die in Jeruzalem is geweest, die heeft het gezien. Golgotha, dat is ook een verheven plaats. Een verhoogde plaats. Een verheven offerplaats. Het was dus allemaal zichtbaar voor het oog van de mensen. En dat is denk ik al een hele belangrijke boodschap als het gaat om het brandofferaltaar. Als het gaat om alles wat daarmee samenvalt. Het wijst ons op de Heer Jezus Christus, op verzoening, op vergeving. Het spreekt alles van genade. En als er iets verkondigd moet worden, en als iets verhoogd moet worden, dan is dat de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En ik begrijp Paulus steeds beter als hij zegt, ik wens over niets anders te spreken dan over Jezus Christus en dien gekruisigd. En daar moeten we alles voor in het werk stellen om hem te verhogen, zodat we anderen kunnen aansporen, zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. En die boodschap moet helder klinken, in gewone begrijpelijke taal, met bevel van geloof en van bekering, zodat mensen zich gaan overgeven aan hem. Dat is belangrijk. Een hoog gelegen plaats. Een offerplaats. En de Heere God had dat brandoffer ook een plek gegeven binnen de voorhof. Net na de deur. En dat is ook belangrijk. Dat offer dat werd gebracht op die plaats. Het was niet zo dat de mensen konden bepalen waar zij hun offer gingen brengen. God had een plaats gereed gemaakt om het offer te gaan brengen. En dat is vandaag nog zo. De Vader in de hemel heeft bepaald dat de Heer Jezus Christus zijn leven gaf aan het kruishout van Golgotha. En met het offer wat hij daar gebracht heeft, stemde hij in. Dat had zijn goedkeuring. En daarom moeten wij niet op de een of andere manier offers willen brengen buiten Golgotha om. Buiten het kruis om. Dat is door God bepaald. Als je nou naar dat brandoffer kijkt, dan is dat een beetje typisch waarvan het gemaakt is. Want het is van hout gemaakt en het is overtrokken met koper. Maar als je beseft, en aan de binnenkant lazen we in Exodus 27, was het hol. Maar als je beseft dat Leviticus 6 vers 12 ons leert dat het vuur op het brandofferaltaar voortdurend moest branden, dan vraag je je eigen af, waarom wordt een altaar gemaakt van hout, waar vervolgens ook nog voortdurend het vuur brandt? Ik had die combi niet uitgekozen. Dit is vreemd. En toch is het zo. Het hout wat ervoor gebruikt wordt, daar kom ik later nog op terug als we echt het heiligdom binnengaan. Maar dat wordt in de ene vertaling genoemd acaciahout. En het andere is sittimhout. Maar schrik niet, dat is één en hetzelfde, want sittimhout is de Hebreeuwse vertaling en acaciahout is Grieks, om het zo te zeggen. Maar het gaat om hetzelfde hout. Nou, waarom nou dat altaar van hout en waarom nou overtrokken met koper? Nou, hout is in de Bijbel een beeld van de mens. Hout spreekt van vergankelijkheid. Hout spreekt van zwakheid. En het is heel wonderlijk dat als wij de Heer Jezus zijn leven bestuderen, dan zien we door zijn komen naar de aarde dat God mens is geworden. Dat hij de mensen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. En dat was belangrijk. We lezen van hem bijvoorbeeld in Jesaja 53, dat hij, de Heer Jezus, opgeschoten is als een rijsje, als wortel uit dorre aarde. En dat was nodig, dat zal ik je zo uitleggen. Dus hout spreekt, is het beeld van de mens, vergankelijkheid en zwakheid. Koper daarentegen. Koper is juist weer, en dat komt veel vaker straks voor in de tabernakel. Koper is in de Bijbel een beeld van kracht. En dat is heel interessant, want bijvoorbeeld, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven, kan je het nalezen. In Numeri 16 lees je dat koper uiteindelijk het oordeel van God heeft doorstaan. De geschiedenis die in Numeri 16 wordt beschreven, daar zie je dat omschreven worden. En nou begrijp je wellicht de combi tussen aan de ene kant hout, waar het altaar van gemaakt werd, en dat het overtrokken was met koper. Want in de Heer Jezus Christus zien we die twee aspecten terugkomen. Hij is aan de ene kant de mensen in alle dingen gelijk geworden. Hout, uitgenomen de zonde. Maar tegelijkertijd, en dat is een mysterie, ik begrijp het, is hij 100% God. En is in hem de kracht. En is in hem het leven. En in dat brandofferaltaar komen al die aspecten die we ook kunnen toepassen op de Heer Jezus Christus samen. De Heer Jezus, hij moest deel hebben aan vlees en aan bloed en als mens boeten voor de zonde. Hij moest mens worden om de zonde weg te kunnen dragen. Maar tegelijkertijd was hij ook degene die gebukt ging onder het oordeel van God. En uiteindelijk is hij als overwinnaar eruit gekomen, maar hij heeft dat oordeel wel gedragen. Nou, nu heb ik gezegd, en ik heb het laten zien, dat brandofferaltaar, om er nog wat over te zeggen, dat was vierkant. En dat is niet voor niks. Er is op elke hoek van dat altaar een hoorn geplaatst. En dat is heel interessant. Een hoorn in de Bijbel is een beeld van macht en van kracht. Bijvoorbeeld zie je dat bij een stier. Een stier die verdedigt zichzelf met zijn hoorns. En een stier die valt aan met zijn hoorns. Dus dat is een beeld van kracht. Tegelijkertijd is het verdeeld over vier hoeken. Nou vind je in de Bijbel veel betekenissen als het gaat om het getal vier. Maar we mogen hiervan zeggen op grond van Openbaring 7 en 21. Dat die vier hoeken van dat altaar te maken hebben met de vier windstreken. Noord, oost, Zuid en West. En als er een offer gebracht werd, dan werd dat offer, werd dat bloed, net welk offer er gebracht werd, rondom het altaar gesprenkeld, op het altaar. Maar ook die horens werden met bloed besprenkeld. En daar zit een belangrijke boodschap in. Die horens werden met offerbloed bestreken. En daaruit mogen we concluderen dat uiteindelijk die hoorn een beeld is van de kracht van de Heer Jezus Christus en heel bijzonder van de kracht van Jezus bloed. En hoe ver reikt de kracht van Jezus bloed? Die reikt van noord tot zuid en van oost tot west. Die kracht reikt over heel deze wereld heen. En dat is de boodschap die daarvan uitgaat. En dat is een geweldige bemoediging. Bloed is in de Bijbel een beeld. En bloed is, laat het zien, dat bloed eigenlijk de ziel, het leven behelst. En met dat de Heer Jezus zijn bloed gaf, toen die speer door zijn zijde ging en daar water en bloed uitkwam, daarmee heeft hij zijn ziel zijn leven gegeven, zijn leven afgelegd. En hij liet dat bloed en dat water, dat kwam eruit, om uiteindelijk in jou en mij leven te wekken, te geven. In het bloed van Jezus zit dus kracht. Daar is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. En daarom is het altijd belangrijk om te bidden in de naam van de Heer Jezus. Om te pleiten op grond van dat bloed. Want daar wordt kracht aan verleend. Daar hecht de Heere God waarde aan. En die waarde en die kracht van dat bloed is niet beperkt tot Nederland of zo. Maar dat gaat door tot in de meest verlaten stammen. En wat is dat een geweldige bemoediging. Voor zendingswerk, voor evangelisatiewerk. En de kracht van dat bloed is niet minder geworden door de jaren heen. Dat is nog even krachtig als het was toen het gestort werd. En dat is ook een bemoediging voor ons vandaag. En daarom mogen we dat bloed proclameren. En daarvan moeten we spreken van de gekruisigde en opgestane Heer. En nog even wat over die horens. Dat is heel mooi. In Psalm 18 lezen dat de horen een beeld is van een veilige vesting. Waar je je toevlucht toe kan nemen. Dat is ook een horen. Ik neem mijn toevlucht tot de horens van het altaar. Lees maar na in Psalm 18. En laat me één voorbeeld noemen. Stel iemand, dat kan je lezen in 1 Koningen 1 en 1 Koningen 2. Iemand die onopzettelijk kwaad had begaan of een doodslag had gepleegd. Die vluchtte dan naar de horens van het altaar. En waar die horens van het altaar vastgreep, daar werd hij gevrijwaard van vergelding. En daarin zie je heel dat beeld terugkomen, ik noem het, in 1 Koningen 1 en 1 Koningen 2. Dat zij die de toevlucht namen tot het altaar en die hoorns vastgrepen, gevrijwaard werden van vergelding. Ze gingen dus vrij uit. Samengevat. Er is niet alleen kracht in het bloed van de Heer Jezus, maar er is ook veiligheid en beschutting bij de horenen van het altaar. En heel dat altaar spreekt van niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. Hij is ons alles geworden. Hij is ons geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing. Maar hij is ook mijn bescherming. Hij is mijn veiligheid. En wat een zegen dat je dat niet alleen theoretisch weet, maar dat je het vanavond in je hart sluit. En dat je niet meer gaat bidden om bescherming en om beveiliging alleen. Maar dat je de Heer vanavond gaat danken ervoor. Misschien is het goed om je daarop te richten. Want we hebben deel gekregen aan dat offer, aan dat altaar. De Heer Jezus Christus. En het is goed in je leven om je bewust te zijn. Niet alleen wat je allemaal vraagt, want dat zijn hele waslijsten. Maar dat we door de verkondiging van dat brandofferaltaar de Heer vanavond gaan danken voor datgene wat Hij ons in Christus geschonken heeft. Zodat we eruit gaan leven. Nou, we gaan een stapje verder. Nu wordt er in Leviticus 1 tot en met 5, ik kan het helaas niet allemaal behandelen, gesproken over de offers. Dat is misschien een nieuwe serie. 5 avonden over de 5 hoofdoffers bijvoorbeeld. Vanavond noem ik ze even heel kort. Zo heb je iedere keer weer reden om wat nieuws te starten. Dat is wel mooi, hè? Dus de Bijbel geeft vanzelf weer stof tot nadenken. Maar laat ik ze even kort opnoemen. Want meestal wordt het zondoffer eruit gehaald. Daar zal ik straks nog wat meer over zeggen. Maar je moet wel het totaalplaatje zien van de offers die werden gebracht. Je vindt ze allemaal in Leviticus 1 tot en met 5. Nou, het eerste wat ik noemen wil is het brandoffer. Het brandoffer kan je hier door samenvatten met deze omschrijving. Dat offer behelsde een liefdevolle toewijding aan de Heere. Het was een offer van aanbidding En in dat woord aanbidding zit het woordje aanbieden. Dat is mooi. Die wordt als eerste genoemd, een aanbiddingsoffer. En het kenmerk van dat offer was, en daar mag je zelf over nadenken, het was een vrijwillig offer. En ik denk dat dat de offers zijn waar de Heer het meest blij van wordt. Vrijwillig offers. Brandoffer, offer van aanbidding. Ik bied u iets aan. Tweede, waar in Leviticus 1 tot en met 5 over gesproken wordt, is het spijsoffer. Dat heeft alles te maken met de overgave van ons eigen leven aan de Heere God. En het heeft alles te maken met dankbaarheid voor de ontvangen zegeningen. En ook dat offer, dat spijsoffer, was ook vrijwillig. Dat is mooi. Je hebt van de Heere zegeningen ontvangen. En brengen we hem nou iets terug van die zegeningen? Zijn we nou zo dankbaar dat het spontaan in ons opkomt? We geven u iets terug van wat we ontvangen hebben. Want wat is het dat we niet ontvangen hebben? Wat hebben we wat we niet ontvangen hebben? Dat is mooi. Derde is het vredeoffer. En het vredeoffer spreekt van de verzoende relatie met de Heere God. De vierde, denk ik het bekendste, dat is het zondoffer. En dat spreekt van vergeving van zonde. En dat is iets waar ik straks nog even op in wil gaan. En het laatste, dat is ook bijzonder. De eerste drie waren vrijwillig. De laatste twee waren verplicht. Dus het zondoffer en het schuldoffer. Maar dat laatste offer, het schuldoffer, dat was boetedoening voor toegebrachte schade. De Heere God had het ook overal aan gedacht, hè? Dat is wel mooi. Je had dus iets begaan, je had gevolgschade. Nou, dat schuldoffer was een offer, een boetedoening voor toegebrachte schade. Nou, globaal, de vijf offers, lees Leviticus 1 tot en met 5 door. Nu kom ik op een belangrijk punt. Want offeren heeft in de beleving van mensen vaak een hele negatieve smaak. Ze hebben daar een negatieve kijk op. Nou, wat betekent het nu eigenlijk om te offeren? Laat ik er dit van zeggen. In heel veel godsdiensten, ook vandaag, heerst het gedachtegoed. De mensheid, luister goed, moet de Heere God tevreden stellen door een offer te brengen. En de Romeinen die zeiden het al, ik geef aan u opdat u aan mij geeft. Wij hebben daar een gezegde voor vandaag. Ja, roep maar wat harder hoor. Voor wat hoort wat. Weet je wel, zo denken wij. Dus ik breng een offer en daardoor stem ik God tevreden. En geeft hij mij iets terug. En dat is het beeld wat in heel veel religies speelt op dit moment. Wat hun religie kenmerkt. Nou, ik kan je zeggen, het christendom onderscheidt zich daarvan. Totaal en radicaal. Want, en dat moet ik er nog aan toevoegen, ik merk ook in de christenheid is die gedachte ook binnengekomen. Dus ik moet iets gaan brengen en dan stel ik God tevreden. En dan doet hij weer wat naar mij toe, even heel simpel gezegd. Maar dan mis je de essentie van het Bijbelse offeren. En ik denk, dat herken je vanavond natuurlijk niet allemaal, dat heel veel van jullie ook toch zo denken stiekem. Dat dat toch iets is wat diep in je hart gegrift staat. Maar let op, het algemene woord wat bijvoorbeeld in Leviticus 1 voor offer of offergave wordt gebruikt, is het Hebreeuwse woord korban. En dat woord dat komt van het werkwoord naderbij komen. Toenadering. Naderingsgeschenk. Het offeren in de Bijbel heeft dus niet te maken met het God tevreden stellen. Maar wat is de essentie van het Bijbelse offeren? Door het Bijbelse offeren is het mogelijk dat de heilige God onheilige mensen ontmoet. Dat is het. We naderen tot elkaar. Dat is geweldig. En dat vind ik zo bijzonder. Als de Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16, hè, dat bekende vers, dan zegt dat vers uiteindelijk dat de Heer Jezus aan de wereld geschonken is als een naderingsgeschenk. Is toch mooi? Als een geschenk van de Vader aan een wereld verloren in schuld, als een offergave, waardoor de heilige God de onheilige mensheid ontmoet. In wie? In de persoon van Jezus. Daar vinden we elkaar. En dat is het Bijbelse begrip van offeren. Het is het naderen tot de Heere God. Nou, en nu gaan we, als het over dat brandoffer gaat, naar het grondprincipe van het Bijbelse verzoenen. Wat is het Bijbelse grondprincipe van verzoening? Ik zal die tekst niet voorlezen, maar je kent hem denk ik, of je hoeft hem niet op te zoeken. Je kent hem allemaal uit je hoofd. Hebreeën 9, vers 22. Dat is een kernvers. En daar staat, zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En het is geen overbodige luxe om dat vandaag te onderstrepen. Zonder bloedstorting geen vergeving. En laat me dat vanavond wat toelichten. Ik kom in heel veel gemeenten vandaag en ik kom in aanraking met heel veel christenen. En als ze zeggen, als je aan ze vraagt, hoe krijg je nou vrede met God? Dan merk je dat er vaak hele korte, goedkope antwoorden komen. En zeggen ze, ja, je moet Jezus aannemen. Nodig Jezus uit in je hart. Maar als ik dan vraag, maar wat gebeurt er nou als ik gerechtvaardigd wordt door het geloof. Wat houdt dat nou precies in? Ja, je moet geloven. En je moet Jezus toelaten in je leven. Zijn dat onwaarheden? Nee, dat zeg ik niet. Maar het is goed om te beseffen hoe een onheilig volk in contact kan komen met een heilige God. Wat betekent dat nou? Waarom moest er nou bloed vergoten worden voordat er vergeving plaats kon vinden? Waarom gaat het in de Bijbel altijd over het leven wat verkregen wordt dwars door de dood heen? Waarom gaat het over verzoening door voldoening? Daar is veel over te doen vandaag. Terwijl het basisprincipe van de Bijbel is. Ik heb het al eerder eens uitgelegd, maar ik ga het nog een keer uitleggen. Rechtvaardigheid, gerechtigheid is een karaktereigenschap van God. Hij is volkomen rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij is ongeveinsd. Hij is niet dubbelhartig. De Heere God is eerlijk, volstrekt oprecht. Er is geen onrecht in hem. Zo is hij, de schepper. En het vervolg is dat hij van zijn schepselen die uit zijn handen zijn voortgekomen, eist dat zij volkomen voldoen aan zijn eisen van rechtvaardigheid en heiligheid. En met minder neemt hij geen genoegen. En nu zeggen heel veel mensen, ja, God heeft zich verlaagd tot het niveau van mensen. Met andere woorden, God heeft afstand gedaan van zijn karakter, van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid. En zo kan hij zondaren behouden. Nee. God is God gebleven in het rechtvaardigen van zondaren. Hij verlaagt zijn standaard niet naar die van ons, maar hij neemt ons mee naar zijn standaard. En dit is een boodschap die verkondigd moet worden. Velen spreken vandaag over laagdrempelige diensten. Nou, als het over het karakter van God gaat, is er niks laagdrempeligs aan. Hij is de absoluut heilige, de volkomen rechtvaardige. En hij doet geen afstand van zijn eigen karakter in het behouden van zondaren. Sterker nog, hij eist van u, jou en mij volkomen gerechtigheid en volkomen heiligheid. En anders zal niemand de heerlijkheid van God ingaan. Dat is de waarheid van de Bijbel. Hij eist het. En de Bijbel zegt in Romeinen 6 vers 23 dat het loon van de zonde de dood is. Dat betekent dat als wij niet worden gered van onze zonde, geen vergeving ontvangen, dan is de dood het gevolg. Maar bladeren nu even naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. God is rechtvaardig. Als schepper, Hij eist volkomen rechtvaardigheid van zijn schepselen. En luister goed, hij mag dat ook eisen, want hij is onze maker, hij is onze formeerder, hij is onze architect. Maar de Bijbel, en dat is de geweldige boodschap van het evangelie, nadat ik dit allemaal gezegd heb, vertelt ons ook dat God naar ons keek en hij moest vaststellen, zij kunnen er niet aan voldoen. Aan mijn heiligheid niet en aan mijn rechtvaardigheid niet. Er moet een oplossing komen hoe mijn schepselen weer in gemeenschap met mij als schepper kunnen gaan leven. En ik had gezegd, ten dagen als gij daarvan zult eten, zul je de dood sterven. En als God de zonde niet zou straffen, ik hoop dat je me blijft volgen, zou hij ophouden een rechtvaardig God te zijn. Dus hij is verplicht aan zijn eigen karakter om de zonde te straffen. Maar nou zegt 2 Korinthe 5, dat bekende vers, maar dat is zo'n geweldig vers dat, om te herhalen. Laat ik maar bij vers 20 beginnen. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. En nou komt hij. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij rechtvaardig, volkomen, eist rechtvaardigheid van ons. En we moeten eerlijk zeggen, Heere God, ik heb u niks aan te bieden dan enkel en alleen ongerechtigheid. Ik loop vast en uw woord klaagt mij aan. En toen in de volheid kwam de tijd, kwam de Zoon, die geen zonde gekend heeft, kwam in zijn gedachten niet op. De Heer Jezus heeft nog nooit één zonde gedaan. Hij heeft geen enkele zondige gedachte in zich gehad. Moet je even over nadenken. Geen enkel zondig verlangen was in hem. En de Vader heeft in hem het middel gevonden om God en mensheid bij elkaar te brengen. Hij die geen zonde had, heeft hij tot zonde gemaakt. Wat is dat geweest? En dit brengt ons in de diepte. Niet alleen van onze verlorenheid, maar ook in de ernst van de zonde en in de zwaarte van het oordeel van God. Ja, het is niet zo'n populaire boodschap, dat weet ik ook wel. Maar dit is wel de waarheid. Er moest iemand zijn die het oordeel over de mensheid ging dragen. Want als God de zonde niet zou gaan straffen, zou hij ophouden God te zijn. Maar eer dat hij de zonde aan jou en mij strafte, strafte hij ze aan zijn eigen lieve Zoon. Misschien zeg je, dit wist ik al lang. Maar het is goed als je het vanavond nogmaals tot je door laat dringen. Dat hij het allerliefste wat hij had, gaf hij. Dat lied in opwekking zegt, hij heeft de hemel leeg geschonken. Meer had hij niet, maar wat hij had, het meest kostbare, dat gaf hij aan een wereld verloren in zonde en schuld, zodat we weer tot God zouden kunnen naderen en het oordeel mij niet zou treffen, maar hem. En alle pijlen die op mij afgevuurd hadden moeten worden, die werden op hem afgevuurd. En daar kroop hij als een worm en geen man. En zijn zweetdruppels werden als grote druppels bloed. En hij bad het Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar die van u. Het is belangrijk, broeders en zusters. Na zoveel jaar dat je de Heer al kent, dat je dit opnieuw tot je door laat dringen. En weet je, op het moment dat je je daar opnieuw over verwondert, dan krijgt de Heer Jezus zoveel meer waarde in je leven. Dan mag je opgroeien in kennis en genade van hem. En ik geloof echt dat naar de mate dat we inzicht hebben in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, naar die mate zullen we ons ook toewijden. Want als je beseft dat jou zoveel vergeven is, dan is het vanavond toch, Heere God, als ik het opnieuw zie vanuit de brandofferaltaar. Iets wat ik al lang wist, maar het kwam opnieuw binnen. Dan is het vanavond toch je verlangen om te zeggen, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd. Neem mijn zilver, neem mijn goud. Als ik zie op wat u gegeven heeft. We zijn niet gekocht en betaald met zilver of goud. Maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Met de ziel, met het leven van de Heer Jezus Christus. Er was een man in de volheid van de tijd. Die zei, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En als hij de zijne lief gehad heeft. Heeft hij ze lief gehad tot het einde. En daar word ik blij van. En dat vind ik een mysterie. En dit moet veel meer overdag worden. En onderwezen worden. Opdat we in de doctrines van deze waarheden geworteld raken. Dan raak je niet uitgekeken op de Heer Jezus. Dan zeg je niet, ja, met zijn kruis en opstanding heb ik het nu wel gehad. Ben nu toe aan andere thema's. Bekeer je van die gedachten. Want na de mate dat ik er dieper in mag blikken. Naar die mate raak ik ook dieper en dieper verwonderd. En dat alles voor mij. Dank u wel, Heer Jezus. Dat past ons. En het is goed om dat vanavond tegen elkaar te zeggen. Maar luister nu goed. Zoals God verplicht was, krachtens zijn karakter, om de zonde te straffen, schrik niet. Zo is God de Vader vandaag verplicht, op grond van hetzelfde offer van de Heer Jezus, om elke berouwvolle zondaar vergeving te schenken. Dit is de rechtvaardigheid van God ook. En dit is zo belangrijk. Elke berouwvolle zondaar die tot God komt, moet vergeving van zonde ontvangen. Dat is God verplicht aan zijn eigen karakter. En dat is de kracht van het evangelie. En daarom geloof ik altijd dat het woord nooit leeg tot hem terugkeert. Dat we uit mogen gaan. In betoon van geest en van kracht het woord mogen spreken. Want God is aan zichzelf verplicht. Aan de ene kant om de zonde te straffen. Maar aan de andere kant om een ieder, hoe zwart zijn verleden ook is, hoe diep die ook gezonken is, vergeving te schenken. Waarom? Omdat hij rechtvaardig is. En dat vind ik zo'n geweldige boodschap. Dat is het Bijbelse evenwicht. Nou, ik hoop dat het duidelijk is dat het grondprincipe vanuit Hebreeën 9 is, zonder vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Nou, laten we het even concreet maken. En denk nu niet aan je buurman, maar aan jezelf. Nou komt die Israëliet, die komt daar aan. Oh, hij laat zijn schaap los. Nou komt hij daar aan. Moet je even goed over nadenken, hij had gezondigd. Er ligt hier een heel kamp omheen. Nou ja, als je aan die kant lag, dan was je vlak bij de deur. Maar als je aan deze kant lag, dan was het best een stukje lopen eer je bij die deur was. Daar loopt die Israëliet met zijn offerdier. En hij komt bij de priester. En dat kan je allemaal nalezen in Leviticus 4 en 5. Daar lees je al die processen. Dat is wel interessant om door te gaan. Dan zie je heel dat proces waar die Israëliet doorheen ging. Wat die allemaal moest doen. Daar komt hij aan. En nou kon hij natuurlijk allerlei offers brengen. Maar stel dat hij een zondoffer bracht. Hij moest wel met zijn beestje door de menigte heen. Dus hij kwam wel openbaar als iemand die naar de priester toe ging. En nou kwam hij daar. En, dat moet ik ook nog zeggen, hij had dat beestje aangeschaft. Dus het kostte hem geld om naar die priester toe te gaan. Ik geloof dat als hij gezondigd had, hij besefte, hé, ik heb niet alleen gezondigd, maar het feit dat ik gezondigd heb, voel ik ook nog in mijn portemonnee. Daarom, een kind van God zondigt niet goedkoop. Niet meer is ook een goede, maar daar komen we later op. Maar hij zondigt zeker niet goedkoop. Want er is een lam geslacht. En dit moet je goed tot je door laten dringen. Wij kunnen zo in het anonieme zondigen. En heel veel mensen voelen niet dat het wat gekost heeft, krijg ik het idee. Maar die Israëliet, die voelde dat. Hij moest een beetje aanschaffen. Hij moest naar de priester gaan. Hij moest openbaar komen. En hij moest aangeven waarvoor hij daar kwam. En als hij voor een zondoffer kwam, dan zegt Leviticus 5 dat hij zijn zonde moest belijden. Je moest dus openbaar komen. En dit vinden heel veel mensen vandaag moeilijk. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Maar heel veel mensen die bidden vandaag en die belijden vandaag dat ze een zondaar zijn. Maar wat ze precies gedaan hebben, de Heere God die wil dat wij concreet onze zonde in het licht brengen. Als in ons gezin wat gebeurt, dan vraag ik aan mijn kinderen, wat is er fout gegaan? Ja, het ging niet goed. Ja, dat begrijp ik, maar wat precies? Waar ging het mis? Wat is precies het probleem? We moeten concreet worden. En onthoud dit. Dat daar waar wij concreet onze zonde belijden, waar wij concreet dingen doorbidden, kan God ook concreet vergeving schenken, in de vrijheid stellen. Hij kan antwoorden, heel concreet. En dit zijn we een beetje kwijtgeraakt in de christenheid. Ik ga geen pleidooi voeren om de biecht weer in te voeren, maar er valt wel wat voor te zeggen. En zeker in die mega grote gemeente vandaag, daar zit je achterin en je zorgt dat je zo snel mogelijk bij de deur bent als je wat te verbergen hebt. En iemand vraagt, en hoe gaat het nou? Gaat prima hoor. En je gaat weg. En je verdwijnt in anonimiteit. Het is zo globaal geworden. En heel veel mensen vinden dat prettig. Globale preken. Vooral niet concreet. Globale gemeenten. Af en toe wat groeten en dan weer weg. Globale gebeden. Ja, ik heb mijn zonde beleden. Hoor. Wat heb je gezegd? Ik ben een zondaar. Dan lieg ik toch niet? Nee, dat klopt. Maar concreet. De God van de Bijbel is een concrete God. Nou, die Israëliet, die moest dus daar komen. Hij beleed zijn zonde. En vervolgens legde hij dus zijn hand op de kop van dat beestje. En dit is het grote geheim van de overdracht van de schuld. De Heer Jezus, heb ik net gelezen uit de Korinthebrief, is tot zonde gemaakt. En dat is zo belangrijk, want die zonde van de schuldige werden overgedragen op de onschuldige. En dat beestje mocht ook geen gebrek hebben. Het werd dus overgedragen. Van de een naar de ander. Dat wat ons schade berokkent, leggen we op die ander. En dit is het principe van overdracht, van plaatsvervanging. En die Israëliet die moest zelf het offer ook nog slachten, het lammetje. Dus hij was zich heel goed bewust wat hij gedaan had, wat hij aan het doen was en wat de weg was om vergeving van zonde te ontvangen. En als hij dan wegliep, dan de priester die legde uiteindelijk het offer op het altaar zelf. Maar als die wegliep, wist hij één ding, ik ben verzoend. Mijn schuld is bedekt onder het oude verbond. En hij liep weg en hij zag de rook opstijgen van zijn eigen offer. En daar moet je eens over nadenken, dat was natuurlijk even afhankelijk van hoe vaak die zondigde, om dat voorbeeld maar even, om daarbij te blijven. Dat ging keer op keer zo. Dus heel dat volksleven van Israël was erop gericht om in die gemeenschap met God te leven. Om rein te leven, om heilig te leven. Zo niet, dan ging je weer. En een andere keer ging je de Heer wat brengen. Maar wat ik duidelijk wil maken, maar ik kan het niet in jullie harten leggen. Hier ging het om in hun leven, om het heiligdom. Om het leven rondom het heiligdom, in het heiligdom. Om de eer en de verheerlijking van God. En dat altaar was dus het centrum van de eredienst. Was de kern van hun bestaan. Zonder bloedstorting geen vergeving. Nou, dan kan ik dat met allerlei voorbeelden uit gaan leggen. Maar het is dus steeds een terugkerend proces. Nu moet je even met me bladeren naar de Hebreeënbrief. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, hoe het u vergaat. Maar je zou er toch, hoe mooi ook en hoe schoon ook en hoe heerlijk ook, je zou er toch redelijk moedeloos van worden, of niet? Jullie niet, maar ik zou daar best redelijk moedeloos van worden. Om steeds die. Want dit herhaalde zich dag in dag uit. Hè. Er waren dagelijkse offers. Maar je had natuurlijk ook de jaarlijkse offers. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Yom Kippur, Grote Verzoendag, noem maar op.
Maar dat ging steeds door. En er zijn zo mega veel dieren geslacht. Er is zo mega veel bloed vergoten. Dat is onvoorstelbaar. En dat ging jaar in jaar uit door. En er leek maar geen einde aan te komen. Ik zou er moedeloos van worden. En er zijn zoveel hoge priesters geweest. Volgens Flavius Josephus ongeveer 83 tot 85 hoge priesters. En dat was dan het hoofd van heel die priesterorde. En daaronder hingen weer zoveel man. En die waren hier maar mee bezig. Heel de dag door. En dan trokken ze weer op. Zetten ze het spulletje weer neer. En weer ging die. Nou, het is duidelijk. Wat zegt Hebreeën 10? Vers 8. Het is een beetje herhaling van sommigen die de Hebreeënbrief hebben gevolgd. Maar dit is goed om te herhalen. Daarvoor had hij gezegd, Hebreeën 10 vers 8. Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En hebben u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig te wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik om uw wil te doen, o God. Die herhaling die hier, die terugkeer van die offers, dat ging maar door. En hier zegt de Hebreeën schrijver, en dat is een citaat uit Psalm 40, brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd. Dat is een vreemde tekst. Ze waren toch allemaal voorgeschreven in de wet? Jazeker, ik heb ze gelezen. Leviticus, 5 boeken van Mozes, daar vind je alles terug. Dus God had ze zelf voorgeschreven, maar uiteindelijk konden al die offers hem niet behagen, heeft hij ze niet gewild. Waarom niet? Waarom niet? Ik ga 7 redenen noemen. En waarom ik op 7 ben uitgekomen, weet ik niet. Maar ik vind het wel een getal van de volheid waarom God deze offers uiteindelijk niet heeft gewild en niet heeft behaagd. Nou, ik ga ze allemaal voorlezen uit een tekst. Hebreeën 9. In de eerste plaats, om deze reden. Deze offers die hier gebracht werden, brachten een tijdelijke bedekking, maar geen eeuwige verlossing. Wil je het bewijs? Hebreeën 9 vers 12. Hij, de Heer Jezus, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dat vind ik fantastisch. Dit was allemaal een tijdelijke bedekking. Maar die Israëliet moest weer komen. Maar het offer van Christus heeft ons eeuwige verlossing teweeggebracht. De tweede reden, die vind je in datzelfde 12e vers. Het bloed van de oud-testamentische offers moest steeds weer het heiligdom worden binnengebracht. Daar werd er geslacht, daar werd er geofferd, het bloed werd opgevangen en de priester of de hoge priester ging het heiligdom in. Steeds weer. Maar Christus heeft niet met vreemd bloed, het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed is hij het heiligdom binnengegaan. En dat voor eens en altijd. Dat is een geweldige bemoediging. Dat is een geweldige bemoediging. Voor eens en altijd. De derde reden. Die vind je in het 14e vers van Hebreeën 9. De oud-testamentische offers reinigden niet het geweten van de Israëlieten. Dat betekende dat een Israëliet altijd met een aanklacht rond bleef lopen in zijn geweten. Er is niks zo vervelend, een drama, als aanklachten om te dragen in je geweten. Maar dat bloed van die stieren en die kalveren kon het geweten niet reinigen. En daarom kwam de Heer Jezus. En zijn bloed reinigt zelfs je geweten. En dit heb ik destijds gezegd tijdens de Hebreeënstudie, maar er is geen grotere zegen, broeders en zusters, dan een vrij geweten te hebben. En met een vrij geweten door deze wereld te gaan. Geen aanklacht meer. Echt een vrij mens te zijn. De vierde. Die vind je in Hebreeën 9 vers 24 en 25. Degene die deze offers hier brachten, wat we voor ons zien in die tabernakel, de priesters, de hoge priesters, zij waren zelf met zwakheden behept, ze waren zelf zondig, ze waren zelf onvolmaakt. Wat zegt vers 24 van Hebreeën 9? Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, en dat het tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen, voor ons, niet ten behoeve van zichzelf, Dat deed die priester en die hoge priester nog. Maar Jezus deed het enkel en alleen voor de ander. Voor u, jou en mij. Want hij had geen zonde. Zo geweldig. En vers 25, daar komt het. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren. Zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat. Met het bloed dat niet van hemzelf is. Christus offer was ten behoeve van anderen. Vers 26. Waarom hebben deze offers God uiteindelijk niet behaagd? De zesde reden. De vijfde reden, sorry, je hebt gelijk. De oud-testamentische offers, schrik niet, konden de macht van de zonde niet verbreken. En wat zegt de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9, vers 26? Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden, maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. Het offer van Jezus Christus doet de zonde teniet in mijn lichaam. Dat wil zeggen, stelt de zonde buiten werking. Ik ben niet meer langer een slaaf van de zonde. Dat is wat het bloed van Jezus doet. Het vergeeft niet alleen, het verbreekt ook de macht van de zonde. En daartoe was het bloed van stieren en bokken niet in staat. Dat is een belangrijke reden waarom Christus moest komen. Na al die offers, na al die liters bloed, kwam er één die niet alleen vergeving schonk en schenkt, maar die ook de macht van de zonde in mijn leven verbroken heeft. En de vraag is, leef jij niet alleen uit vergeving, maar leven wij ook onder onze nieuwe meester. Niet meer langer als slaaf de zonde dienen. En deze tweede boodschap wordt veel te weinig verkondigd. Ja, je blijft een arme zondaar tot het einde toe. In Christus ben ik een nieuwe schepping. En door het geloof in het offer van Christus heeft Satan niet meer de macht in mijn leven. Prijs de Heere daarvoor. Hij heeft niet alleen wat aan mijn zonden gedaan, de verkeerde daden, gedachten, nalatigheden, maar ook aan de zondemacht. En dat vind ik zo geweldig mooi. En daarom ben ik blij dat hij in Hebreeën 10 vers 7 zegt, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Ik hoop dat het een beetje landt in je denken en in je hart. Dit is zo geweldig rijk. En ik ben blij dat ik in vandaag onder dit verbond leef. We zijn er bijna, nog twee. Waarom konden die offers God niet behagen? Hebreeën 10 vers 1 zegt, de oud-testamentische offers konden niet tot volmaaktheid brengen. Hier staat het, want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen, en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dat konden die offers niet. Dat konden degenen die daar dienden niet. Dit kan alleen het offer en het bloed van de Heer Jezus Christus. Het brengt ons tot volmaaktheid. En begin nou niet direct over de praktijk. Verwonder je over wat je door dat offer van Christus ten deel is gevallen. En leer om stukje bij beetje daaruit te gaan leven. De laatste, Hebreeën 10 vers 11 en 12. En dat vind ik altijd een van de mooiste ook. Wat gold nou voor degene die daar dienden, de hoge priesters en de priesters? Nou, Hebreeën 10, vers 11 en 12 zeggen het volgende. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Dat is zo mooi. Dat vind ik een van de mooiste dingen. Die priesters mochten niet zitten, moesten staande hun werk doen. Maar toen die volmaakte hoge priester bovenkwam, toen is die gaan zitten. Na gedane arbeid is het goed rusten. En vanaf die plek bidt en pleit hij voor jou en mij. En wacht hij op het zijn van zijn vader om terug te komen naar deze wereld. Hij is erbij gaan zitten. Zijn werk is compleet, is af. Eenmaal. En dat voor altijd. De conclusie die we moeten trekken is deze. Hoe heerlijk en hoe rijk ook de offerdienst. Onder het oude verbond, er klonk toch een roep en een schreeuw naar volmaaktheid. En ik eindig waar ik mee begonnen ben. Wij hebben iemand anders nodig. Zoals die Israëliet daar binnenkwam en niet in zijn eentje daar binnen kon lopen. Hij had altijd iets bij zich. Nou, ik durf vandaag, ik bedoel dat niet oneerbiedig. Wij hebben iemand bij ons. Niemand minder dan de Zoon van God. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij leidt uiteindelijk tot volmaaktheid. We kunnen het niet doen op eigen kracht, op grond van eigen werken. Maar we leven op verdiensten van die ander. Dat vind ik zo bijzonder. Dat heet genade. Sommigen die bergen de Bijbel op, maar bladeren nog even naar Romeinen 3. Ik heb nog twee stukjes, want dit is de kern van de boodschap. Romeinen 3. En daar wil ik de focus op leggen aan het einde. Dit is zo mooi. Want als ik dit vertel, dan ben ik zou nog uren door kunnen gaan over dat brandoffer. Maar ik wil altijd uitkomen bij het vaderhart. Bij het hart van mijn hemelse vader. Wat staat daar? Vind ik indrukwekkende teksten. Vers 23 van Romeinen 3. Want allen hebben gezondigd, Jood en Heiden. En missen, derven, de heerlijkheid van God. Worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En nou komt die kernzin. Hem, de Heer Jezus, heeft God, de Vader, openlijk aangewezen. Als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Vind ik zo geweldig. Mijn Vader in de hemel, met eerbied gesproken, heeft met een hele grote vinger gewezen naar de Zoon. En hij zegt, hem heb ik aangewezen als middel tot verzoening. Hoe krijg ik er deel aan? Door te geloven, door te vertrouwen. Door één te worden met hem, die ik als verzoening, als verzoenmiddel heb aangewezen. En Johannes die had begrepen. Want die op zijn beurt, hij op zijn beurt, wees ook met die grote vinger. Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het gaat erom dat wij leven en bewegen vanuit het vaderhart van God. En het enige werk wat we mogen doen is wijzen op de Heer Jezus Christus. Hij is het middel tot verzoening. Verwacht het niet van jezelf. Verwacht het niet van je eigen werken. Verwacht het niet van je eigen denken. Verwacht het niet van je kerk of van je belijdenis, want het redt je niet. Amen. Jezus Christus, hij is aangewezen. Door God zelf. Als middel tot verzoening. En wie hem verwerpt, verwerpt God zelf. En er is geen tussenweg. En dit moet duidelijk verkondigd worden. Zodat allen die zeggen, geef mij Jezus of ik sterf, een vrije toegang tot hem hebben. En vrede vinden voor hun ziel vandaag. En dat tot in alle eeuwigheid. We mogen dat kruis niet verduisteren. We mogen de Heer Jezus niet beperkt prediken. We moeten hem verkondigen in betoon van geest en van kracht. Opdat zondaren vandaag gered worden. Niet door hun werken, maar door het werk van die ander. In wie God welbehagen heeft. Het brandofferaltaar. Het spreekt van genade. Van verzoening, van Christus en zijn werk, van Golgotha. Er is een oud lied dat zegt, ik heb geknield. Bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. En kan je dat nou getuigen vanavond? Want dat is de plaats waar mijn eigen ik gestorven is. Dat is de plaats waar ik mijn verleden heb achtergelaten. Mijn zonde. Maar schrik niet, ook mijn pijn, mijn afwijzing. Het is gegaan aan het kruishout van Golgotha. God heeft afgerekend met mijn verleden. Het is een radicale plek daar. Alles is nieuw geworden. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik kijk niet meer achterom. Want wie achterom kijkt is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Vooruitzien, opzien, naar boven zien. Waar mijn Heer, waar mijn Heiland is. En het is ook de plaats waar Jezus het mij leert. En het mij ook vaak doet beleven. Ik voor u. Daar jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik moest denken aan het woord. Yahweh Jireh. De Heere zal voorzien. En ik kan je vanavond verkondigen. En weet je, dat geeft zo'n vreugde en blijdschap in mijn hart. Elke keer weer. Al moet ik elke week, elke dag dezelfde boodschap brengen. De Heer heeft voorzien. En ik kan een ieder die hier is uitnodigen. Kom tot de wateren. Als je dorst hebt. En die wil die komen en die nemen van het water van het leven. Om niet, is nog gratis ook. De deur. Ik ga nou echt de laatste tekst. Maar wil je nou even meebladeren? Openbaring. Ik ben begonnen bij de deur. En als die Israëliet naar binnen keek, wat zag hij dan? Als die deur door de deur keek, dan zag hij het altaar en wat daar gebeurde. En moet je nou eens een openbaring lezen, daar zou je bijna bij moeten gaan staan. Want openbaring 5. Want die Israëliet, die keek naar binnen. Maar Johannes, die krijgt in openbaring 5 een blik in de hemel. Die kijkt even in de hemel naar binnen. Daar word je stil van hoor. Wat staat er dan? Dat vind ik zo mooi. Het hebben we vanmiddag zo geraakt. Vers 11. Openbaring hoofdstuk 5. En ik zag. Johannes krijgt een blik in de hemel. En ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. En duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem. Het lam dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom. En de wijsheid. En de sterkte. En de eer. En de heerlijkheid. En de dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit. En aan het lam zei de dankzegging. En de eer. En de heerlijkheid. En de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Kijk je hier door de deur, dan zie je het altaar. En dan zie je die offers opgaan in vuur en in rook. En kijk ik in de hemel, daar zie ik het lam staan als geslacht. Dat is hij die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. Begrijp je dat wij helemaal weg zijn van de Heer Jezus? Amen. Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn. Zoals het geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere.